Ja, mag wel iets lager, hè?
Ja.
Ja, niet zo prima.
Ja, dat kan nog lager, hoor.
Ik doe nog iets,
ja. Ja. Ik heb de Bijbel open liggen. De eerste teksten die op het blad staan, die liggen zo open.
Ja.
Ik zie de wet erbij gelegd. Was water.
Nou, helemaal toch.
De ouderling van dienst zal u wel helpen met de centen. Goed hoog op de revijen.
Komt ook
ja?
Goed.
Ja. Oké. Okay. Tot uw dienst. Ja? Ja?
Prima. Prima.
Okay, goede prediking.
Ja. Jo, een goede dienst.
Thank you.
Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee W.J. Quist. Harry van der Velde is vanmorgen de organist. De bloemengroet gaat vandaag naar zuster G. van der Meijdenboom, Keppelerweg 10. En de deurcollecte is bestemd voor de stichting Voorkom. Dan broeders en zusters de orde van deze morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 415. Gezang 415 zingen we na welkom en mededelingen. Na Votum en Groet zingen we Psalm 66. De verzen 1, 6 en 10. Psalm 66, de verzen 1, 6 en 10 zingen we na Votum en Groet. Na de lezing van de wet, Psalm 32, vers 3. Psalm 32, vers 3 zingen we na de lezing van de wet. Na de eerste schriftlezing zingen we het kinderlied. Dankjewel voor de sterren en de maan. Na de eerste schriftlezing zingen we het kinderlied. Na de tweede schriftlezing zingen we Psalm 9. De verzen 1, 5 en 9 in de nieuwe berijming. Psalm 9, de verzen 1, 5 en 9. In de nieuwe berijming zingen we na de tweede schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 479. De verzen 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 479, de verzen 3 en 4, zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot Psalm 124. De verzen 1, 3 en 4. In de nieuwe berijming. Psalm 124, de verzen 1, 3 en 4. In de nieuwe berijming zingen we tot slot. En na de zegen zingen we nog ons volkslied. Twee coupletten van ons volkslied, het Wilhelmus, tot slot. De schriftlezing is uit Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 8. Eerst lezen we de verzen 1 tot en met 6. En daarna lezen we de verzen 7 tot en met 20. De schriftlezing is uit Deuteronomium hoofdstuk 8. Eerst lezen we de verzen 1 tot en met 6. En daarna lezen we de verzen 7 tot en met 20. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag hier tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente. Gemeente hier in de kerk. Gemeente thuis. Gasten in ons midden, alle hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder ook een hartelijk welkom aan dominee Quist uit Amersfoort, die vandaag in beide diensten zal voorgaan. Aankomende donderdag, de Hemelvaartsdag, hebben we om 9:30 dienst. Dan zal er een collecte gehouden worden voor noodhulp in Syrië. Op de offerblokken liggen folders daarover. Dus de vraag of u die mee wil pakken na de dienst, of misschien heeft u hem al. Op 28 april is in het gezin van Johan en Marleen Star den Dekker een zoon geboren. Hij heet Tijmen Julian en ze noemen hem Tijmen. Een hartelijke felicitatie, ook voor zusje Jasmijn. En een gezegende tijd toegewenst. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En we zingen in verband met Bevrijdingsdag het eerste lied, lied 415. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij blijft trouw tot in de eeuwigheid en nooit laat je het werk los dat zijn hand begon. Ik mag je ook groeten namens de Heere. Genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een woord dat ons richting kan geven, ook in deze dienst van vanmorgen, is uit Filippenzen 4, vers 19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Het ging op deze zondag, het is zondag Rogate, en Rogate betekent bid. En dat is naar aanleiding van Psalm 66, het laatste vers. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, nog aan zijn goede tierenheid mij onthield. En daar zingen we ook samen van. Psalm 66, vers 1, 6 en 10. Zo hebben we God onze lof toegezongen. Maar het leven is niet alleen maar loven, het is ook gehoorzamen aan Gods geboden, aan Gods wil voor ons leven. En daarom luisteren we naar de 10 woorden die God gegeven heeft in het Oude Testament en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan geeft in het Nieuwe Testament. En dan zingen we daarna uit Psalm 32 het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die bij u in de steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog wat hem ook maar toebehoort. Maar, positief, heb de Heer uw God lief, met je hart, met je ziel, met je verstand, met je kracht, met alles. En heb uw naaste lief als uzelf. Voordat we de Bijbel gaan openen, willen we eerst samen bidden of de Heer bij ons wil zijn met zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere onze God, als we zo samen zijn in de kerk, dan past het ons eerst wel om u hartelijk te danken. Als we vanmorgen hier naar de kerk rijden, met de auto of met de fiets of lopen, En de zon schijnt. En we zien hoe het groen weer aan de bomen komt. En dan ervaren we weer iets van die goede schepping van u. En van u de goede schepper van ons leven. Aan u danken we het leven. En aan u danken we ook dat we hier vanmorgen mogen zijn. En we mogen het in vrijheid zijn. We vieren vandaag 5 mei. Onze bevrijdingsdag. En we zijn u dank dat we in een vrij land mogen leven. En dat niemand een stroopreed ons in de weg legt. Als we u willen volgen. Als we naar uw woord willen luisteren. Onze autonummers worden niet genoteerd hier bij de Zuidoverkerk. Maar we leven in een vrij land. En daar danken we u voor. En nu bidden we u dat die vrijheid die we ontvangen hebben. Dat we die ook voluit beleven naar u toe. Dankbaar en ook open naar uw woord. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En we gaan de Bijbel zo meteen openslaan. En dan beseffen we dat we ook weer heel afhankelijk zijn van u. Om dat woord werkelijk kracht te geven in ons leven. Heer, dat is ons gebed. Dat u door uw Heilige Geest in uw woord ons bereikt. Want we zitten heel verschillend hier in de kerk. Er zijn mensen die zwemmen in de zee van uw genade. En er zijn misschien ook mensen die tot op hun enkels in de modder staan van het navolgen van Jezus. En er zitten misschien ook wel mensen hier in de kerk die zich afvragen, ja, waarom zit ik hier eigenlijk nog? Waarom zit ik hier? En zo verschillend kunnen we zijn. En dan is het een wonder als u ze allemaal bereikt. Maar om dat wonder willen we u samen bidden. Heren, wilt u ons allemaal bereiken met uw genade, met uw Heilige Geest. Ons allemaal hier in de kerkzaal en de kinderen ook straks in de zaal van de nevendienst. Zegent u ze. En wees u op al die plaatsen hier in Dordrecht, waar vandaag uw woord wordt verkondigd en door heel ons land en over heel de wereld, laat het uit uw hemel stromen in de kerken, overal. Heer God, bouw uw koninkrijk. Bouw uw koninkrijk en verheerlijk uw naam. En slaat u ons daarbij dan ook niet over. Ons allemaal en ieder van ons. En hoor zo ons gebed. Door uw Heilige Geest, Heere, zegen ons. In de vergeving van al onze zonden. Alleen maar in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen vanmorgen uit Deuteronomium 8. Preek daar ook over. En na Deuteronomium 8, als we de eerste schriftlezing gehad hebben, vers 1 tot 6, dan zingen we eerst het kinderlied. Dan gaan de kinderen naar de zondagschool. En dan zingen we nog uit Psalm 33, vers 10 en 11. Deuteronomium 8, vers 1 tot 6. Mozes kijkt eerst terug naar de tijd van de woestijn. Heel het gebod dat ik u heden opleg, zult gij naastig onderhouden, opdat ge moogt leven en talrijk worden en het land binnengaan en in bezit nemen dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft. Gedenk dan heel de weg waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was, of ge al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hebben, om u te doen weten dat een mens niet leeft alleen van brood, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Het kleed dat ge draagt is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze 40 jaar. Erken dan van harte dat de Heere uw God u vermaant, zoals een vader zijn zoon vermaant. En onderhoud de geboden van de Heere uw God door in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen. Tot zover de eerste schriftlezing. lezen verder in Deuteronomium 8, vers 7 tot 20. En daarna zingen we uit de nieuwe berijming van Psalm 9, vers 1, 5 en 9. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de bergen ontspringen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelen. Land van olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin ge niet in armoede uw brood zult eten, waarin ge aan niets gebrek zult hebben. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper zult houden. Gij zult eten en verzadigd worden en de Heer uw God prijzen om al het goede en het goede land dat hij u gaf. Neem u ervoor in acht dat gij de Heer uw God niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen die ik u heden opleg te verwaarlozen. Opdat wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont, uw runderen en kleiveen vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt zich vermeerderd, uw hart zich niet verheffen en gij niet de Heer uw God vergeet, die uit uw land, u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft en u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn met vurige slangen en schorpioenen, dorstig land zonder water, die uit de harde rots voor u water tevoorschijn liet komen, die u in de woestijn het manna voedde, dat uw vaderen niet gekend hadden, om u te verootmoedigen, u op de proef te stellen en het ten laatste wel te doen. Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte van mijn hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar ge zult dan de Heer uw God gedenken, want hij is het die u kracht geeft om het vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen dat hij uw vaderen gezworen heeft, zoals dit heden het geval is. Maar het zal geschieden, indien gij de Heer uw God ten eenenmale vergeet en andere goden achterna loopt, dient en voor hen zich neerbuigt, betuig heden tegen u dat gij voorzeker zult omkomen, evenals de volken die de Heer deed omkomen om uw het wil. Ook zo zult u ook omkomen, omdat gij naar de stem van de Heer uw God niet wilde luisteren. Hier eindigen de schriftlezingen. Zalig, gelukkig zijn zij die het woord van onze God horen en hun hart ook bewaren. Amen. Als ik zo gewoon praat, ben ik dan achterin ook goed te verstaan? Oké, want anders, hier zijn nog wat plaatsen voor. Het gaat dus om dit hoofdstuk uit de Bijbel vanmorgen. Deuteronomium 8. Ik ga even uit van dat derde vers. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten. Dat ge niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hebben, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Gemeente van Jezus Christus, oud en jong, groot en klein. In de krant stond laatst een hele opmerkelijke discussie. Er was een hoogleraar in de theologie, die nam het op voor een passage uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 10. Waar staat dat God ons zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen, niet bij toeval, maar van Gods vaderlijke hand ons toevallen. Prompt een aantal ingezonden brieven naar de krant met protest: ziekte en armoede komen nooit uit de hand van God. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis, dus ziekte, armoede, tegenslag, God heeft er niks mee te maken. Het komt nooit uit zijn hand. Ja, dan lees ik vanmorgen in Deuteronomium 8 toch wel een beetje iets anders. God stelt mensen op de proef. God heeft hen honger doen lijden. Toch niet direct een voorkeursbehandeling, zou je zo zeggen. En dat helemaal geen God die als een soort Sinterklaas alleen maar leuke cadeautjes aan de mensen geeft. Nee, ook met honger en ziekte en tegenslag heeft God blijkbaar te maken. Maar wat? En hoe? Toen ik in de tijd als jong predikant in Opperdoes begon, toen bezocht een jongen die had bij een motorongeluk had hij zijn been gebroken. En ik ging daar naartoe en ja, wat moet je dan? Aan mijn interpretatiesleutelbos hingen toen eigenlijk twee sleutels. Het is of straf van God, of heeft hij er iets mee te zeggen. En later leer ik dan en veel voorzichtiger te zijn. En dat God natuurlijk op een heleboel manieren met je bezig kan zijn als je iets overkomt in het leven. Hij kan ook bezig zijn je te louteren bijvoorbeeld. Er kan ook iets zijn van de verzoeking van de kant van de boze. En dan leert Deuteronomium 8 nog weer een andere nuance. God is bezig, staat in de vertaling die we gelezen hebben samen, te vermanen. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat je op te voeden. Laat ieder van u beseffen dat de Heere uw God u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. Hij wil ons wat duidelijk maken. Namelijk dat het mens niet leeft van brood alleen, maar van alles dat uit de mond van God voortkomt. Dus God voedt me op. Ja, maar waar naartoe dan? En wat wil de Heere me nou duidelijk maken? Waar wil God eigenlijk met mij naartoe? Nou, blijkbaar moet ik weten dat ik niet leef van brood alleen, maar van alles dat uit de mond van God uitgaat. Oh, betekent dat dus dat brood op de plank helemaal niet zo belangrijk is? Dat ik me maar niet zo moet bezighouden met al die gewone materiële dingen van het leven? Een studie, mijn werk, mijn ziek zijn, en of ik die baan wel houd of weer krijg? En of ik aan het eind van de maand rond kan komen. Allemaal niet belangrijk. Het gaat er uiteindelijk om dat je uit genade leeft en dat je vergeving en verzoening hebt ontvangen. Nee, nee, dat kan dat nooit betekenen. Want Deuteronomium acht juist het materiële deel van ons leven heel hoog. Dat doet trouwens heel het Oude Testament. Dus eten en drinken en het goede van deze aarde ontvangen en het ook genieten met je leven, welvaart, voorspoed, dat zijn allemaal grote gaven die God je geeft en waarvoor hij gedankt moet worden. Als Mozes in het tweede gedeelte met verrukking spreekt over dat beloofde land, het is een rijk land, een vruchtbaar land, jullie gaan er nou naartoe, land van tarwe, gerst en wijnstokken en olierijke olijfbomen, gronden rijk aan ijzer en koper. En je zult verzadigd worden. Dan kijk je daarmee de Heer God recht in zijn hart. God staat er glunderend bij. Dat geef ik jullie nou. En ik gun het je van harte. En je mag er met volle teugen ook van genieten. Je mag ervan genieten en mij ervoor danken. Dus die tegenstelling tussen het gewone leven, dat dan niet zo belangrijk is, en het geestelijke leven waar het eigenlijk maar op aankomt, dat is precies niet bedoeld. Maar wat dan? Wat betekent dat nou? Ik leef niet van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heere uitgaat. Ik denk dat we dan even aan het begin van het vers moeten. Hij verootmoedigde u. Hij pakte uw hart aan. Hij bracht u in een toestand van nederigheid. Situatie die echt geen voorkeursbehandeling is, integendeel. Hij liet u honger lijden. Voel je het een beetje aan vanmorgen? Die totale ontbering van de woestijn. Je voelt je klein als mens, je voelt je afhankelijk als mens. Je kunt eigenlijk niks meer, niet meer te eten hebben. Geen kant meer uit kunnen. En niet meer weten hoe je verder moet. Komt eigenlijk heel dichtbij. Bij ons eigen leven. Want ieder mens maakt dat wel eens mee, dat je met je leven in de engte wordt gedrongen. Dan heb je het niet breed meer. Je weet het niet meer. En je beseft opeens hoe klein je eigenlijk maar bent als mens. De ervaring van de Tweede Wereldoorlog in ons land. Je onvrijheid. Je onvrijheid van die jaren. Je bent maar heel klein. Je hebt het allemaal niet in de hand. Ander voorbeeld, ik zag een filmpje op YouTube. Een alleenstaande vrouw met 5 kinderen, die moet rondkomen van €70 in de week. Of je bent ziek, ernstig ziek. Situatie in je gezin, komt er niet meer uit. Ik weet het niet meer. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer verder. Het zijn van die situaties waarin je wel eens kunt denken van, ziet God mij nou eigenlijk nog wel? Is hij me niet vergeten? Is hij niet heel ver bij mij vandaan? Nee, dan is hij juist heel intensief met je bezig. Misschien voedt hij je op. Is hij bezig je iets te leren? Ja, wat dan? Nou, kijk maar. Hij liet u honger lijden en gaf u toen het manna te eten. En er staat in het Hebreeuws, dat is de taal van het Oude Testament, staat het heel nauw aan elkaar gekoppeld. Zo is God nou bezig. Hij brengt je in de engte. En hij zorgt in die engte ook voor uitredding in je leven. Hij laat Israël niet en nooit alleen maar honger lijden. Nee. Hij laat ze honger lijden en hij geeft ze het manna te eten. Zo zorgt hij voor ze. Hij laat ze nooit honger lijden zonder dan ook weer voor manna te zorgen. Die nauwe koppeling die God altijd aan elkaar legt. Dus Israël, in honger en ontbering mag je ook leren, die opvoeding, als de honger nijpend is, geeft hij manna. Altijd. God geeft altijd manna. Dan ben ik bijna bij de betekenis van die woorden. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van God voortbrengt. Betekent dus niet het gewone leven met eten en drinken. En natuurlijk ook met al die moeilijke omstandigheden is niet zo belangrijk. Maar het betekent ook voor dat gewone leven en ook voor die moeilijke omstandigheden in dat gewone leven mag je het altijd blijven verwachten van God. Je mag uit zijn hand leren leven. Hij zorgt voor je. En dat doet hij altijd. Ook als je leven in de engte gedreven wordt, Als je het niet meer weet, juist als je het niet meer weet en in de engte terecht bent gekomen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Daarom die uitdrukking, alles wat uit de mond van God uitgaat. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En wat betekent dat alles nou voor mij? Als ik op dit moment misschien met mijn leven in de engte zit. Ziekte, ernstige ziekte, zorgen, grote zorgen. Ik ga het niet verder invullen, dat kunt u natuurlijk het beste in uw eigen leven zelf invullen. Wat betekent het dan? Nou, er is een God die leeft en die voor je zorgt. En naar hem mag je uitzien. Naar hem mag je opzien. Van hem mag je het verwachten. Je mag je verwachting stellen op God. Heren, toen Israël in de woestijn zwaar honger leed, toen hebt u hen dat manna gegeven. En nou sta ik hier. Nu zit ik hier. Nu lig ik hier op een bed. En ik wacht op u. Ik wacht op u. U gaf toch altijd manna? Slaat u mij toch ook niet over? Wij wachten stil op Gods ontferming. Heil hem die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Mensen, blijf bidden. En blijf het van hem verwachten. Geef het niet op. God koppelt hongerlijden en manna geven altijd aan elkaar. Daarop mag je vertrouwen. Daarop mag je ook vandaag vertrouwen. Daarop mag je in de situatie van je eigen leven vertrouwen. Hier en nu. En dan staat er bij dat manna ook nog het voedsel dat u nooit had gezien en dat uw vaderen ook nooit hebben gekend. Als om het wonderlijke van het ingrijpen van God accent te geven. En vroeger zeiden ze nog wel eens een keer, we hebben te maken met een wonderdoend en verrassend God. Nou, als we opzien tot hem, laten we dan vooral niet te klein van hem denken. Maar laten we niet te weinig van hem verwachten. Hij spreekt en het is er. Toen in de schepping en 40-45, toen uiteindelijk hij sprak en het was er vrede. Vandaag in je eigen leven. En laten we vooral veel van hem verwachten. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Met die woorden uit Paulus' brief aan de Filippenzen begonnen we de dienst vanmorgen. Maar probeer dat eens vast te houden. Hou dat nou vast voor je leven. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Hou het vast. Vasthouden. Dan gaan we naar het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. Dus we keken eerst met Mozes mee terug naar de tijd van de woestijn, van de honger en de ontbering, en naar de les die het volk daar heeft geleerd. Leven, echt leven, dat is dat je leeft van God die geeft. Altijd weer. En nu kijkt Mozes vooruit naar Kanaan. Het land waar alles anders zal zijn. Geen ontbering. Geen honger. Niet dat je geen dag van tevoren meer zeker kunt zijn als je God erbuiten rekent. Nee, een en al overvloed. Volop eten. Mooie huizen. Een veestapel die zich steeds verder uitbreidt. Veel goud en zilver. Zullen ze daar de les van uit de woestijn? Leven is dat je leeft van God die geeft. Zullen ze die les weten vast te houden? Mozes is daar denk ik niet helemaal gerust op. Zijn het ook geen sterke benen die de wilde kunnen dragen? Als je nou alles in overvloed hebt, en dat zullen ze straks, dat weet Mozes zeker, want God zal ze daar in dat beloofde land zeker niet op een houtje laten bijten. Ze krijgen voldoende van alles. Hij kent God daarvoor. Hij geeft ze overvloed in dat beloofde land. Zullen ze dan niet hoogmoedig worden? En zeggen, al die voorspoed, die hebben wij op onze eigen kracht verkregen. Vind ik ook zo typerend. Zo typerend, zeg maar voor 2013. En die geweldige welvaart, waarin wij leven toch nog. Als je het wereldwijd bekijkt, dan leven wij in een geweldige welvaart. En wat kunnen we veel? Technisch, medisch, economisch. Hebben we zelf gedaan. Konden we allemaal zelf. Zo goed waren wij. Hebben we God helemaal niet bij nodig. Kom nou, doen we toch zelf. En we kunnen ook veel. Een paar vingerbewegingen op je computer of je iPad. En de hele wereld ligt binnen je bereik. Kunnen we allemaal zelf. Kunnen we allemaal zelf. Hebben we niemand bij nodig. Ja. Soms dan heb je misschien wel eens even het gevoel van, ja, kunnen we het nou inderdaad allemaal zelf? Midden-Oosten, Israël, Iran, Syrië, de euro en het blijvende financiële crisis. Kunnen we het inderdaad allemaal zelf? Als er een vlek op je longen ontdekt wordt, niet meer te opereren. Kunnen we het dan allemaal zelf? Op eigen kracht. Maar die gedachte gaat gauw weer weg natuurlijk. Want er is, het leven heeft heel veel te bieden. Er is heel veel leuks en aardigs in het leven. En niet aan denken. Nou, leeft het zo alleen buiten de gemeente? Of hebben we ook daar zelf toch een flinke slok van binnen gekregen? Wees nou eens eerlijk. Verbinden wij het praktische leven met God? Steeds? Al die dingen van je leven, en je gezondheid, en je werk, je eten en drinken, en je studeren, en je leren op school, met bezig voor je examen, en de zakenbespreking van vanmorgen, en sollicitatie van woensdag, en de verkoop van je huis, hebben we dat toch niet allemaal een beetje losgemaakt van God? En voelen we ons daarbij niet afhankelijk van Hem? En als nou alles je voor de wind gaat, danken we dan ook? Weten we dan wat danken is? Of zijn we dan allang niet meer zo klein als in de woestijn? En God is misschien alleen nog voor de vergeving en als je straks doodgaat. Hoeveel contact in de praktische, dagelijkse dingen van je leven heb je met Hem? Dus alles met hem doorspreken. En zijn zegen vragen over de dingen van je leven. Zoeken naar zijn aanwijzingen voor je leven. En als hij je corrigeert, ook je laten corrigeren. Rekenen met zijn geboden. En het hele concrete van je bestaan. Of komen we daar pas bij God als je bedrijf dan ook echt failliet gaat. Als je ziek wordt. Erg ziek. Als alles ineenstort, als je zorgen hebt, grote zorgen, dan pas moet je over nadenken. Wat fijn eigenlijk dat de Bijbel dat probleem kent. Want Mozes heeft het erover. Door hem heen heeft de Heere God zelf het vanmorgen er met ons over. Zie je het zo, zegt Mozes. Nee, zegt God tegen ons, zie het zo, besef nu dat de Heere uw God u in staat stelt die welvaart te verwerven. Betekent niet dat wij niet zouden hoeven te leren en studeren en werken en besprekingen voeren en puzzelen en zwoegen als ze minister of als koning of als huismoeder. Betekent ook niet van jij bent helemaal niks waard, joh. Jij betekent niks. Nee, we hoeven ons door deze woorden ook niet gekleineerd te voelen. Maar we moeten leren en steeds weer leren om met twee woorden te spreken. Dus ik ben bezig en God geeft mij de kracht om bezig te zijn. Ik geloof dat we in alle dingen een hele grote verantwoordelijkheid hebben. En God stelt mij in staat om die verantwoordelijkheid te nemen. Ik koop morgen een brood van geld waar ik zelf voor gewerkt heb, waar ik zelf heb verdiend. En God geeft mij het brood. En daarom zal ik hem er altijd voor danken en bidden. Dan erken ik hem. Dus ik sta met alles van mijn leven niet met de rug naar God toe, maar met het gezicht naar God toe. En met mijn lege handen naar God toe. Zo van, ik kan het zelf wel. Ik kan het ook wel alleen. En ook niet de andere kant daarvan. Ja, maar je staat er dan ook wel helemaal alleen voor. Er is niemand die je helpt. Je moet het allemaal zelf doen. Nee, je gezicht naar God toe. En je lege handen naar God toe. Heel concreet leven met hem. Waarom? Nou, omdat dat pas leven is. Mozes zegt het ook met zoveel woorden. Als je de Heere God vergeet en andere goden achterna loopt, dan zul je zeker omkomen. Dan ben je al dood. Houdt heel de Bijbel je voor. Want dan ben je losgeraakt van de bron van het leven, van hem die de bron van het leven is, van God. Echt leven doe je pas als je in relatie leeft met God. En leeft van God die geeft. Dat is echt leven. En als je je brood en je stoelen en je diploma en je huis en heel je concrete leven ziet als van God. Dus mensen, om uw levens wil, hou vast met twee woorden spreken. Je bent in alles bezig, zo goed als je kunt, en God geeft je de kracht ervoor. En het blijft een moeilijke vraag of het nou voor je geloof beter is dat je door de woestijn gaat of dat je in weelde leeft. Weet u het? Ik weet het niet. En je hoeft ook niet om de woestijn te bidden. Je hoeft ook niet om zoiets als de Tweede Wereldoorlog te bidden. Maar Kanaan kent ook wel veel gevaren. Houden we het eigenlijk wel vol? Houden wij het vol om te leven met God? Dicht bij hem. Voor zijn aangezicht. En daarom is het zo bemoedigend dat dit Bijbelgedeelte in de Bijbel nog een keer terugkomt. Nieuw Testament. Als Jezus in de woestijn verzocht wordt door Satan, heeft geweldige honger, en dan fluistert Satan hem in: jij kunt van die stenen daar toch ook broden maken? Nou, doe dat dan. En dan kon Jezus ook, want hij is net gedoopt, heeft de Heilige Geest ontvangen om hem voor al die dingen kracht te geven. Maar hij wil er niet mee scoren bij de mensen, een spectaculair wonder verrichten. Nee, Jezus wacht op de Vader. Hij wilde zijn brood alleen maar ontvangen van de Vader. Hij wist en praktiseerde: als je je aardse levensvulling losmaakt van God, dan sterf je, ben je al dood. Hij weigerde een welvoorziene leven zonder God. Waar ik zo vaak faal, hield hij vast. En ging hij door. In plaats van scoren, leven in weelde, koos hij voor de kruisweg. En daar verzoende hij mijn zonde. Dat ik soms, als ik in de honger in de woestijn zit, niet bleef geloven en uitzien naar God. Dat ik in de drukte en in de overvloed van het heerlijke, bruisende leven God niet de eer gaf. Door hem gewoon te vergeten, niet aan hem te denken en hem er niet voor te danken. En dan gaat het nog verder. In de brief aan de Hebreeën is Jezus ook nog de hoge priester die in alle dingen gelijk als wij is verzocht. Dus als je nou in de woestijn zit en je houdt het niet meer vol, of als je een royaal leven hebt op dit moment. Dat heeft je in zijn greep. Weet Jezus altijd wat dat is. En dan staat er, hij kan je bijstaan. Hij kan je te hulp komen. Vandaag nog, je bent niet alleen. Je bent niet alleen in de woestijn of in een leven in welvaart. Maar je moet er wel iets voor doen. Omwille van je leven, omwille van het leven. Op God gericht blijven. Je gezicht naar hem toe. Je ogen op hem. En met je lege handen voor God staan. Heer, ik leef van God die geeft. Dat leven. Amen. We zingen samen uit Gezang 479, vers 3 en 4. Voor in de dienst en gebeden. Trouwe God, Vader in Jezus Christus, we danken u voor het evangelie. We danken u voor het leven. We danken u dat het Pasen is geweest en dat leven niet alleen maar ademen betekent, maar dat leven ook is en zijn mag verbonden zijn aan u en eeuwig leven. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw woord. En we vertrouwen ons ook met dat woord aan u toe. Heer, u kent ons als wij met ons leven op dit moment door de woestijn gaan. Als we in de engte gedreven zijn. Als we het misschien niet meer weten, op wat voor manier dan ook, als we niet meer verder kunnen. Geef ons dan dat we blijven vertrouwen. Dat u ons niet in de steek laat. En dat u ons bijstaat in het gevecht dat het leven soms kan zijn. Geeft u ons uw vrede in de overgave aan u. Met al die dingen van ons leven, hoe moeilijk ze ook zijn. We bidden u, heren, voor de mensen die, zeg maar, in de weelde leven. Het gaat allemaal goed, voorspoedig. Wees u hen ook nabij. Want het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Zo makkelijk raken we toch een beetje los van u. Kunnen we het zelf wel. Voor hen willen we ook bidden, heren. En wilt u ze ook te hulp komen, wilt u bij ze zijn. Dat ze verbonden blijven aan u. De bron van het leven. We bidden u, heren, voor alle dingen van ons bestaan. We danken u voor de vrijheid. We danken u dat we 5 mei mogen vieren. En dat we in alle vrijheid christen mogen zijn. Dat we in een vrij land leven. En we beseffen vaak niet half wat dat betekent. Ja, als je om je heen kijkt in de wereld, dan ga je er iets van voelen. En als je al die beelden weer ziet over die tijd van 40, 45, ga je er iets van voelen. Van de vrijheid die wij mogen beleven. Geef weer dat we die vrijheid ook gebruiken om mens te zijn in uw naam. En tot uw eer, door uw kracht. We bidden nu ook voor die mensen voor wie 4 mei heel moeilijk is, altijd weer. Het zijn misschien kinderen of kleinkinderen van mensen die heel erg de druk van de bezetting hebben meegemaakt. Of van al die oorlogshandelingen, ook wel daarna. Er werd niet over gepraat, maar het was er wel. En tot in de geslachten toe, kinderen, kleinkinderen, kunnen er nog onder lijden. We bidden nu om uw ontferming over hun leven. We bidden nu voor al die dingen van ons land. En we denken ook aan onze nieuwe koning die van de week is ingehuldigd. En we bidden nu dat hij gezegend mag zijn en naar uw zegen mag uitzien en ook tot een zegen mag zijn. Ook voor ons land en volk. En we danken u voor al die goede jaren dat prinses Beatrix onze koningin was. En voor alle goeds dat zij heeft mogen doen. Heer, we mogen de dingen uit de gemeente bij u brengen. En we zijn dankbaar met de geboorte van Tijm en Star. En vreugde natuurlijk in het gezin van Johan en Marleen voor alles wat u ze nu weer gaf in de geboorte van Tijm. Maak het ook verder goed met ze. Zegen dat jochie. Ook als die groter wordt. Houd hun dicht bij u. En zegen hun gezin. Wij bidden u vanmorgen voor zuster van de Meidenboom. Waar de bloemen naartoe gaan. Voor haar en al die andere ouderen uit de gemeente. Soms nog heel goed ter been. Soms nog van alles kunnen doen. Maar soms ook duidelijk minder. Veel dingen niet meer kunnen. Mensen die wegvallen, het wel eens moeilijk kunnen hebben, ook met hoe alle dingen gaan in de kerk en in de wereld. Heer, wees u ze genadig nabij. En laat de vrede van Christus en de vreugde van Christus rijk in hun leven worden gezocht. Dus even naar de andere kant kijken en dank u voor het kampweekend van Josia en Hadassa. Het was een gaaf kampweekend. Ze hebben ervan genoten, ze hebben elkaar gezien. Ze hebben de kruis en opstanding van de Heer Jezus gezien. Als het wonder van het leven. En we bidden nu ook voor de jongens en meisjes. De kleintjes, degenen die al wat groter zijn. De tieners. Degenen die al jongvolwassen zijn. En Heer, voor hen allemaal, ook voor mensen in de leeftijd van tussen oud en jong. Heer, we bidden nu voor ze. Wil ze alle zegenen. En dan denken we ook aan die wijde wereld, Heer. Als wij zoveel vrede hebben en zoveel voorspoed, dan denken we aan de ellende in deze wereld. Aan Noord-Korea en aan Syrië, aan Irak en zoveel landen. Vaak ook zijn uw kinderen degene die in de verdrukking zitten, vaak extra gepakt. Heer, ontferm u over hen. Wees u ze genadig nabij. Maar we bidden nu ook voor mensen in onze eigen omgeving, en die zullen misschien ook hier in de gemeente wel zijn, die de druk van deze tijd ervaren. Want er was geen werk meer voor ze. En het wordt opeens financieel moeilijker. En om het dan vol te houden, weer nieuwe wegen te zoeken, neemt u ze bij de hand. Houd u vast. Allemaal. Ons allen. En laten we ook leven in het geloof dat u geeft. Dat u altijd geeft. God van het manna. We danken u voor uw belofte. En we bidden u om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. We gaan de collecte houden. En daarna zingen we uit Psalm 124. Uit de Nieuwe Berijming. Na de zegen zingen we de twee bekende coupletten van het Wilhelmus. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.